Iedereen van harte welkom op dit grasland hier. Speciaal welkom toe aan broeder Bert van Twillert, die vanavond het woord met ons zal openen. En ook een welkom. Sorry?
Laat je toch de microfoon.
Ik vind hem wel hard schatterig. De muzikale begeleiding vanavond is in handen van het Urker mannenduo, zeg ik dat goed? Die zullen een aantal liederen te horen geven. We verwachten er heel veel van. Ja, ik wou beginnen met het zingen van een lied. Ik stel voor dat we dat doen met lied 567 uit Johan de Heerbundel. Moet ik zelf ook even een bundeltje hebben? Spreek van verlossingsorganen, verlossing door het bloed van het lam en wat er verder volgt. Trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, wij willen u danken dat we hier in alle vrijheid, hier op een veld, uw woord mogen uitdragen, dat we mogen spreken over die geweldige genade die ons deel geworden is door het volbrachte werk op Golgotha, waar u onze verlossing tot stand bracht. Dat het niet is vanuit onze werken, maar dat het alles is door het geloof in u. Van dat geloof willen wij hier spreken en van getuigen. Wil u vragen, wilt u ons de kracht en de vrijmoedigheid voor schenken? Wilt u ons een goede avond geven en dat het ook vrucht mag dragen voor uw naam? We vragen dit op grond van uw belofte en als uw kinderen in de Heer Jezus Christus. Amen. In Romeinen 1 staat: want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid, een iegelijk die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Of met andere woorden, zoals Petrus zegt, de eerste Petrusbrief. Ik lees het liever voor, want anders krijgen we een vrije vertaling. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Ik lees hier vanuit de Statenvertaling, sorry. Maar we zijn het hier zo gewend, dus we vinden het een goede vertaling. Waar het maar om gaat is dat het geloof kracht Gods is. Onzienlijke kracht. Maar het is de enige kracht die een mens het eeuwige leven schenkt. De rechtvaardige zal leven uit het geloof. Niet uit zijn werken. Want degene die gelooft en niet werkt, dat is rechtvaardigheid bij God. En daar willen wij hiervan getuigen deze week. Dat willen we elk jaar hier doen. Daar staan we voor. Om mensen te wijzen op die vrijheid die de Bijbel schenkt. Maar ook die boodschap. Een boodschap van eeuwig leven. Als je gelooft. Geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. En ja, dat is het enige wat een mens nodig heeft om het eeuwige leven te ontvangen. En daar willen wij dan ook van getuigen. We gaan dat zo direct doen door monden van broeder Bert van Twillert. Allereerst zingen we nog een lied. Maar voor ik de mededelingen voor de tegentafels, dat soort dingen, die doe ik na de tijd op. Dus ik stel voor dat we gaan zingen lied 189. En daarna geef ik het woord, of moet ik zeggen het podium, aan het mannenduo die enige liederen van ons te horen gaan geven. En aansluitend van dat zal broeder Bert het woord openen. Lied 189.
Oh.
Durkerman, het duo. De bedoeling is als na de verkondiging dat jullie dan aansluitend weer een aantal lieden doen. Dus dan kondig ik dat niet opnieuw aan.
Vul mij met uw liefde, zijn eigen lied. Dan zingt Teunis als een hert. Daarna zingen we Jezus is de toekomst, ook een eigen lied.
Oh. Neemt hij van ons af. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, ook mij zoals ik ben, maakt zijn bloed van zonde vrij. En mijn ziel is gans verblijd, want de heiland redt ook mij. Dat hebben we allemaal mee kunnen zingen. Die zekerheid hebben we in ons hart. Ja, de heiland redt ook mij. Daar hoor je wel andere dingen over. Dat je dat zomaar niet kunt zeggen. Dat de heiland belangstelling voor jou heeft. En voor jouw leven. Dat de Zoon van God jou kent. En toch wil ik vanavond met jullie wat evangelie bespreken, uitdelen. Vanuit een situatie die je in het Nieuwe Testament vindt. En waarin je ziet dat Jezus helemaal alleen is en helemaal alleen gaat zitten bij een vrouw en met haar gaat praten over het leven. En waarin hij zichzelf aan haar aanbiedt. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Het is de missie, het is de doel van de Heer Jezus geweest om heil aan te bieden. Daarvoor is hij ook een heiland. En laat je niet van de wijs brengen als anderen zouden beweren dat dat niet voor jou was. Laat ik maar helder zijn, dat is gewoon een leugen. Dat kom je in de Bijbel niet tegen. En ook zullen we ontdekken dat in die geschiedenis, waar ik vanavond met u over wil nadenken, ik zal wat anders uitleggen als u gewend bent waarschijnlijk. Maar u zult ook ontdekken dat er allerlei argumenten naar boven komen. Die zeggen, ja maar dit dan, en ja maar dat dan, en maar zus dan, en zo, en kan dat allemaal eigenlijk wel? Dat is allemaal niet zo belangrijk. Belangrijkste is toch dat Jezus jou hebben wil. Belangrijkste is toch dat je dit kunt zingen. Ja, ook mij, ook ik. Ik weet dat mijn schuld vergeven is. Ik weet dat hij voor mij is gestorven. De geschiedenis, die zal ik niet erg uitdiepend behandelen. Dat zou niet kunnen, maar ik wil wat punten daaruit nemen. Dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Die vindt u in Johannes 4. Het is een hele bekende geschiedenis. En je vraagt het altijd af, tenminste doe ik wel als ik de Bijbel lees, hoe komt het nou dat zo'n geschiedenis niet in de andere evangeliën staat? Waarom heeft Johannes deze geschiedenis genomen? Er zijn immers heel veel dingen gebeurd rondom de Heer Jezus. Er zijn heel veel ontmoetingen geweest. En eigenlijk is het zo dat de evangelieschrijvers maar een paar hebben genomen. En dan kun je dus ook afvragen, ja, waarom heeft Johannes nou per se dit hier neergeschreven? Hij was er niet eens bij die ontmoeting. De discipelen waren weggegaan om brood te kopen. Het was de ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw alleen. Hij moet het dus later van haar hebben gehoord. Of van de Heer Jezus hebben gehoord. Wat zich er allemaal heeft afgespeeld. En hij heeft het opgeschreven. Hij heeft gedacht, wat is dat mooi. En daarom kan ik u vanavond daar iets over vertellen. Je moet je altijd dus afvragen, ja, waarom heeft Johannes dat nou neergeschreven? En dan moet je weer weten, zonder dat ik echt bijbelstudie wil gaan doen, maar dan moet je wel weten, waarom schreef Johannes eigenlijk zijn evangelie? En waarom schreef Matthäus het en Lucas het? Wat heeft hen gedreven om dat evangelie te schrijven? Wat had Johannes voor ogen met deze boodschap? Nou, helemaal aan het eind van het evangelie vertelt hij dat zelf. Hij zegt, deze dingen heb ik jullie geschreven, omdat jullie geloven dat Jezus is de Christus. Zoon van de levende God. En omdat jullie door te geloven het leven hebt in zijn naam. Daar moet ik even iets van zeggen. Want veel mensen begrijpen dat niet goed. Veel mensen denken dat zij iets moeten doen. Dat ze of iets moeten ervaren. Of dat er een briefje uit de hemel moet komen. Maar Johannes zegt dat je dat leven ontvangt door geloof. Het leven hebt. En daar is Johannes zo geweldig enthousiast over. We hebben dat in liederen ook al gehoord, die jullie zongen. Maar hij heeft het vaak ook wel vaker gehoord. Het is namelijk zo dat ons leven niet het leven is wat voor God acceptabel is. Dat kan gewoon niet. En misschien denk je wel, omdat je elke zondag de wet hoort voorlezen, dat je dan moet proberen om dat leven, je leven wat beter, wat aangenamer voor God te maken. Ik heb dat vroeger wel gedaan. Ik dacht, en nou doe ik dit niet meer. En dat deed je toch. Dat is een beetje wat Paulus zegt. Als ik het goede wil doen, dan doe ik het kwaad. Maar dat kan zo vastzitten dat je denkt van, ja, ik kan God helemaal niet, ik kan helemaal niet toekomen aan wat God eigenlijk van me vraagt en met mijn leven zou willen doen. Ik kan er nooit bij horen, nooit. Maar Johannes legt in zijn hele evangelie de nadruk hierop. Hij zegt, nou, dat hoef je ook helemaal niet te doen. Je hoeft je voor God niet op te poetsen, je hoeft niet beter te worden, je hoeft je niet meer aan de wet te houden of meer aan de regels. Jouw leven, let goed op wat ik zeg, mijn leven, ons leven, dat is voor God niet acceptabel. Hij kan er helemaal niks mee, het kan ook de hemel helemaal niet inkomen. Dus geeft God ons een ander leven. Niet het leven van onszelf, ook niet een opgepoetst leven, maar het leven van Jezus. En met dat leven van Jezus kan je de hemel ingaan. Dat begrijpt u allemaal. En eigenlijk is dat het evangelie. God heeft jou, houdt zo ontzettend veel van je, dat hij je het leven geeft van zijn Zoon. En dat zijn Zoon jouw leven wil accepteren. Dat is geen makkelijke ruil voor hem geweest. Want ons leven viel onder het oordeel van God. Dus moest hij het oordeel van God aanvaarden, omdat hij ons leven aanvaarde. En lieve mensen, dit is de grondslag van mijn geloof. Als je geboren bent, als je leven hebt, ga je niet elke keer weer afvragen of je wel werkelijk leeft. Vanuit dat leven leef je. En dat is het thema waar Johannes de nadruk op legt. Omdat we leven zouden hebben. Het leven is in de Zoon. En wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Het is totaal anders als dat je in het Oude Testament leest. Maar nu gaat het erom dat als je het leven van God ontvangt, ontvang je een andere bron om uit te leven. Daar gaat Johannes 4 over. De vrouw leefde uit een bron en Jezus bouwt haar een andere bron aan. De bron waar deze vrouw uit leefde, dat was, ja, dat was gewoon alles wat haar ouders en haar grootouders haar hadden voorgehouden. Mag ik het zo zeggen, alles wat je om je heen hoort. Maar komt het wel uit een goede bron? Of hebben we er zelf een hele hoop bij verzonnen? Dat is de kwestie, daar gaat het om. Dus, en we begrijpen ook allemaal dat als je echt het leven van Jezus hebt, dan heb je ook zijn liefde. Dan heb je ook zijn blijdschap. Dan heb je ook zijn barmhartigheid. Dan heb je ook zijn, noem maar op. Als je de Heer Jezus in jouw leven ontvangt, ontvang je alles wie Hij is. En dat leven ziet God. En als God dat leven ziet, dan kan Hij niet anders doen dan de hemel voor je openen. Want daar hoor je thuis. Omdat Jezus er thuis hoort. Door Hem hebben wij allemaal in één geest toegang tot de Vader. Het is een heel korte, in 5 minuten heb ik u eigenlijk het evangelie uitgelegd. Laat alles omheen gewoon varen. Denk eraan wat God jou aanbiedt. Dat is zijn eigen zoon. En wat God van je afneemt, dat is jouw leven. En ik vergelijk me maar naar de Samaritaanse vrouw. Ga in Johannes 4. Ik neem het wat met u door en ik neem u gewoon mee in deze geschiedenis. En we gaan heel eenvoudig dat wat uitleggen. Het begint ermee toen nu de Heer merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes. Dat is de inleiding. Dat is toch de aanleiding waarom Jezus weggaat. Want u leest in het vorige hoofdstuk, pak dan maar even bij, hoofdstuk 3, vers 26, dat er een woordenstrijd is met Johannes de Doper. En dat de mensen van Joden naar Johannes toe gaan en tegen Johannes het volgende zeggen, vers 26. En zeiden tegen hem: Rabbi, hij die bij u was aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie, hij doopt en allemaal gaan ze naar hem toe. Johannes antwoordde en zei: een mens kan iets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Wij zouden zeggen dat er zijn zoveel mensen die naar de Heer Jezus komen luisteren. Volle kerken. Ze gaan allemaal naar hem toe en ze verlaten Johannes. Maar als Jezus dat hoort, dan gaat hij weg. Dan gaat hij naar Galilea toe. En dan moet hij door Samaria gaan. En naar boven toe. Dus de Heer Jezus zoekt de eenzaamheid op. Het is niet altijd belangrijk of er veel mensen in een tent zitten. En dat doet hij. Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Dat is apart, hè, dat Heer Jezus door Samaria gaat. Er zijn mensen die zeggen, ja, hij moest naar Samaria gaan omdat hij deze vrouw moest ontmoeten. Dat de aanleiding is. Ik weet het niet. Ik denk dat, zoals we hier in dit hele hoofdstuk lezen, als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt in vers 34, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng, dan mag je voor jezelf persoonlijk aannemen dat Jezus wil, dat de Vader wilde, dat Jezus een ontmoeting met deze vrouw had. En dat God het wil, dat Hij een ontmoeting met jou heeft. Dat staat. Ik hou me daar maar aan. Het is de spijs te doen dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. De wil van de Vader. Daarom moest hij door Samaria gaan. En dan komt hij bij Sychar, vers 4. In Samaria, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En dat stukje grond is natuurlijk wel belangrijk, want daar was de bron van Jacob. Dus de Heer Jezus komt daarbij een stuk grond, die we, als u de Bijbelse geschiedenis een beetje kent, binnen die geschiedenis een heel belangrijk stukje grond is. We lezen daar al over, als Abraham het land binnenkomt, dan komt hij daar binnen. En daar wordt het eerste altaar voor de Heere gebouwd in Israël. En daar roept hij degene aan, de God aan, die hem verschenen was. Daar kwam Abraham binnen. Op dat stukje grond kwam dus ook de Heere Jezus. En dat niet alleen hij, maar ook als Jacob later uit Padam Aram terugkeert, dan leest u daar dat er in hoofdstuk 23 van Genesis, dat Jacob daar behouden terugkeert uit Padam Aram, van zijn zwerftocht uit Padam Aram. Dat heeft ook allemaal profetische betekenis, niet mijn bedoeling dat allemaal uit te leggen. Maar daar komt Jacob behouden terug. En wat doet hij daar? Daar bouwt hij een altaar. Jacob. En als later onder leiding van Jozua Israël het land binnenkomt, komt heel Israël daar binnen. Het hele Israëlitische volk. Alle 12 stammen komen op dit plekje het land binnen. Ik bedoel, niet het land binnen, want dat zijn ze bij Jericho zijn ze binnengekomen, dat weet u. Maar daar is het gebeurd dat de Heere God tegen Jozua zei, tussen de twee bergen, de Ebal en de Gerizim, daar moet jij, op de Ebal moet jij voor mij een altaar bouwen. En dan moet je het volk in dat dal zetten tussen de twee bergen en dan moet je de vloek en de zegen over dat volk gaan uitspreken. Dat mag u wat mij betreft vergeten. Als jullie me even goed begrijpen, dat dus dat een dal was die de Sichar, waar Sichem ligt, Sichem ligt er ook, een tegenwoordige Nablus in onze tijd, het hoofdkwartier van de Palestijnen. Maar dat was de plek waar Jezus naartoe ging en waar hij moest komen. En daar tussen die twee bergen, ik ben daar geweest, het is allemaal Palestijns gebied, je komt er niet zo makkelijk, je moet echt in een gepantserde auto. Maar daar is Christus geweest en daar heeft de ontmoeting in Samaria met deze Samaritaanse vrouw plaatsgehad. Daar was het stuk grond dat Jacob gekocht had van de zonen van Heber. Het was een eigen stukje grond. En daar heeft hij, Jacob, ook dat altaar gebouwd. En dat speelt een belangrijke plek, want daar was de bron van Jacob. En we lezen hier in het stukje, we lezen het even door. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. En het was ongeveer het 6e uur. Dus houd dat ook even vast, elk woord is belangrijk. Het was het 6e uur en Jezus was vermoeid van de reis. En we hoeven niet eens zo goed Bijbeluitleg te kennen om te weten dat van het 6e tot het 9e uur het donker werd op Golgotha. Dat een altaar was opgericht op Golgotha, is ook trouwens de betekenis van dat altaar tussen de Ebal en de Gerizim, want in het dal stond het Joods volk en ze hadden de Ebal achter de rug, de berg van de vloek, die waren ze gepasseerd. He, dus dat geldt ook voor ons, we krijgen eerst die berg, de berg van de vloek, en we zijn op weg naar de zegen. He, ze zagen die berg van de zegen voor zich en daar heeft Jozua de dingen herhaald die God gezegd had voor het volk dat zij zouden doen. De zegeningen gezegd als ze geen afgoden zouden volgen, als ze de Heer zouden volgen. Maar ook de vloek die tenslotte zou resulteren in het feit dat ze uit het land zouden worden verdreven. En daar is de Heer Jezus gekomen. Wat een plek voor hem. Want hij zou inderdaad die vloek zou hij op zich nemen. Maar hij zou ook degene zijn, de ware Jozua, die dat volk naar de zegen zou leiden. Daar was de bron van Jacob. Het was ongeveer het 6e uur. En er komt een vrouw uit Samaria, vers 7, om water te putten. En Jezus zegt tegen haar, geef mij te drinken. Hij was vermoeid van de reis. En ziet u, 3 jaar lang is de Heer Jezus door het Joodse land gegaan. 3 jaar lang, hij was toch jong. Maar als hij tenslotte dat werk op zich gaat nemen, dat hij echt naar Golgotha toe moet, dan is hij moe. En is hij angstig. Dan zegt hij, Vader, neem deze beker alsjeblieft bij mij weg. Het was het moeilijkste wat Christus ging doen. En hij zegt, daarom geef mij te drinken. En de verklaring is dat zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En dan is die vrouw verbaasd, want ze weet dat de Joden de Samaritanen niet accepteren. En bovendien, de Heer Jezus zelf had tegen zijn discipelen gezegd, als hij zijn discipelen uitzendt, ga niet naar een stad van de Samaritanen. Maar vertel liever het evangelie aan de verloren schapen van het huis van Israël. En dan gaat hij zelf naar de Samaritanen toe. Dan gaat hij zelf naar jou toe. Naar mij toe. Dan komt hij vanavond als het ware naast je zitten. Hij ontmoet deze vrouw. Hij zegt, geef mij te drinken. Hij zegt, heb je wat om mijn dorst te lessen? En zij zegt, hoe kan dat? Hoe kunt u die een Jood zijt, dat aan mij vragen? Want Joden hebben geen omgang met de Samaritanen. En dan gaat de Heer Jezus over iets spreken. Hij zegt, als je de gave van God kende en wist wie het was. Dus wat zien we hier, dus met alles wat anderen ook mogen zeggen. Zegt van ja, het moet je gegeven worden. Jezus zegt tegen deze vrouw, als je wist van de gave van God. Als je de gave van God kende. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat is het vorige hoofdstuk, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, alsjeblieft. Ik zou jullie namen kunnen noemen, maar ik ken ze niet allemaal. Als ik ze zou kennen, alsjeblieft. Als je de gave van God kent, ken je de gave van God voor jou? Het gaat er niet om dat Jezus die gave niet wil geven, want hij wil die geven. Het gaat om de vraag of je die gave kent. Als je de gave van God kende en wist wie het was die tot jou spreekt, dan zou je het hem hebben gevraagd. En misschien ben je wel zo iemand, zoals ik vroeger was, die honderden keren aan God gevraagd heeft, alsjeblieft of ik erbij mag horen en of hij mijn schuld en zonde wil vergeven. Maar het geloof niet had dat hij dat ook wilde doen. Maar Jezus zegt hier tegen deze vrouw, die zich misschien wel zo minderwaardig voelde tegenover de Joden, omdat ze Samaritaanse was, hoe kan hij dat nou vragen aan haar? Hoe kan hij zich nou afhankelijk van dat opstellen? Of zoals de Farizeeën en schriftgeleerden zeiden, hoe kan hij nou het huis van een zondaar binnengaan, van de tollenaars? Hoe kan hij dat willen? Nou, daar ben ik ook verbaasd over. Maar het blijkt dat hij dat wil. Hij wil jouw huis, jouw leven binnenkomen. Als je het wist, zegt hij. Ik ben de zoon van God. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik heb jou gemaakt. Ik ken je. Later in het hoofdstuk zal blijken dat hij deze vrouw helemaal kende. Ze zal zeggen tegen de mensen om haar heen, ik heb iemand ontmoet en die heeft me al mijn zonden bekendgemaakt. Die heeft ze allemaal laten zien. En heeft me toch niet laten vallen. Ja. Als je wist van de gave van God. En misschien heeft u er wel van gelezen in uw Bijbel en weet je het er toch niet van. Want kijk, ik tegen u zeg, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Als je het gevraagd heeft, zou hebben, hij zou het u gegeven hebben. Hij zegt niet, hij zou het u gegeven als je uitverkoren bent. Hij zou het u gegeven hebben als je, als je erbij zou horen. Hij zou het u gegeven hebben als je het licht hebt gezien. Hij zou het u gegeven hebben als je een briefje had gekregen uit de hemel. Lieve mensen, nee. Wie je ook bent, hij zou het u gegeven hebben. Geloof je dat? Je kunt niet met deze tekst niet anders zeggen, hij zou niet gegeven hebben, want dan ga je tegen de Bijbel in. Hoe komt het dan als je dat nog niet ontvangen hebt? Als hij het zou willen geven, deze vrouw. Hij zou natuurlijk, de vrouw zegt tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Wat je nu krijgt in dit stukje, is dat die vrouw allemaal dingen gaat bedenken. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nu gebeuren? Kijkt u maar. Laat me even gewoon de volgorde aanhouden. Is die, waar hebt u dan dat levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen in zijn kudde? Maar meneer, wij drinken allemaal van dit water. Dit is zoals ik het mijn hele leven gehoord heb. Dit is de bron waaruit mijn ouders gedronken hebben en mijn voorouders en mijn overgrootouders. Dit is de bron zoals het mij geleerd is. Dit is de bron zoals ik ben opgevoed. Dit is de bron wat Jacob uitgedronken heeft in zijn kudde en heel Israël. En wilt u veranderen, wilt u beweren dat u een bron hebt die beter is? Ja, zegt Jezus, dat beweer ik. Ik zal je levend water hebben gegeven. Je weer dat leven. Dat hij zegt, vers 13, tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Ga je wel eens de kerk in en ga je eruit en je hebt nog dezelfde dorst als toen je erin ging? Dan moet je afvragen of je wel bij Christus geweest bent. Hij zegt hier, ik les jouw dorst. Al die vragen, al die, ja, het hele evangelie van Johannes is zo mooi. Hoofdstuk 2 gaat over tekortkomingen. Er is water tekort, er is wijn tekort. En Jezus vult al die tekorten aan. Daarom is het geloof is een basis van waaruit we leven. Als we vanuit deze bron zouden leven, als we leven uit de bron van onze voorouders, of de bron van wat mensen in onze omgeving zeggen, of een bron van de theorie of een bron van een theologie. Je hebt altijd weer dorst. Jezus zegt, waarom kom je niet bij mij? Ik ben de bron van levend water. Zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Het water dat ik hem zal geven, zal in een bron worden van water. En de vrouw zegt, geef mij dat water. En dan heeft de Heer Jezus haar wakker geschud. En misschien zijn jullie dat vanavond ook. Ik hoop het ook wel een beetje. Maar Jezus kent haar. En hij weet dat ze dat water moet ontvangen in haar leven. Er moet ook iets van haar bij haar gebeuren. En daarom gaat Jezus met haar praten over haar leven en over de zonde in haar leven. Jezus zegt tegen haar, ga heen, roep je man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. En het mooie vind ik, het antwoord van de Heer Jezus. Dit was dit, het niet durven erkennen in je leven wat er fout gegaan is en wat je zonde is, waar je jezelf mee gekwetst hebt en God mee gekwetst en je naaste mee hebt gekwetst. Het is zo moeilijk, we zijn vaak zo hoogmoedig. En misschien is deze vrouw wel uitgelachen, het wordt er meestal verteld, en moet ze stiekem water gaan halen op het heetst van de dag. Al die stukjes kennen we wel uit de kinderbijbel. Dat het een eenzame vrouw is geweest. Maar ook een vrouw vol van verlangen dat er eindelijk eens keertje een kerel was die haar begreep. En die haar lief had en die zijn arm om haar schouders legde. En dan komt ze bij Jezus. En hij zegt, roep je man. En ze zegt, ik heb geen man. En Jezus zegt, ja, ik ken je, ik weet het. En dan komt dat mooie antwoord van de Heer Jezus. Ik vind dat heel erg mooi. Want hij zegt tegen haar, Jezus zegt tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Jezus zegt tegen haar, nu ontdek je de zonde in je leven. Nu ontdek je de waarheid. Nu ontdek je wat terecht is en wat onterecht is. Zie je het? Nu in mijn licht komt de waarheid naar boven. Nu komt naar boven wie je bent. Nu zeg je, ja, ik heb geen man. Ik heb echt breuk gepleegd. Ik ben van de ene naar de andere man gelopen. Ik heb het overal gezocht, maar ik heb eigenlijk geen man. En Jezus zegt, daar ben ik er blij mee dat je dat zegt. Dat je dat tegen mij zegt. Heer, zo ben ik. Zo is mijn leven. Dat geldt voor ons allemaal. Dat je tegen me zegt, Heer, zo ben ik. Zo is mijn leven. Het is niet goed. Er is zonde in mijn leven. Er zijn dingen fout gegaan. En de Heer loopt niet weg. De Heer blijft er zitten bij de bron. En dan, Jezus tegen haar, u hebt het terecht gezegd, want 5 mannen hebt u gehad. Daar hebt u naar waarheid gezegd, u hebt nu eindelijk de waarheid gesproken. En dan zegt de vrouw, vers 19, meneer, ik zie dat u een profeet bent. Want de profeet van God vertelt de waarheid over ons leven. De Bijbel vertelt de waarheid over ons leven. En u bent een profeet, u vertelt de woorden van God. Ze raken me diep in mijn hart. En dan komt het, hè? Weer het vasthouden aan die vaderen. Weer als je mensen zo graag het evangelie voor wil houden. Ik heb eens een keer een hele tijd met een vrouw zitten praten. Haar man was erbij. Om haar het evangelie uit te leggen. En ze kwam helemaal uit de rechterkant. De hele rechtse kant van de reformatorische gezindheid. En ik probeerde haar maar naar Jezus toe te leiden. Hij zegt, ja, maar mijn vader zegt, zegt ze. En mijn vader zegt, en mijn vader zegt. Elke ja, maar mijn vader zegt. Onze vader heeft op deze bergen gebeten. Onze vader, hè. En dat moeten we loslaten. Want in vers 21 zegt Jezus tegen haar. Vrouw, geloof mij. Dan heeft u het antwoord. Niet de vaderen, maar vrouw, geloof mij. Ik heb het dubbel onderstreept, ik vind het een prachtige zin. Vrouw, geloof mij. Tegen die vrouw heb ik toen gezegd, als de Heer Jezus nou zegt dit en je vader zegt dat, wie zou je dan geloven? Dan zei ze, ja, nou heb je me te pakken. Dat is natuurlijk ook zo. Vrouw, geloof mij. En dan gaat hij het hebben over de aanbidding. Aanbidden in geest en de waarheid. En dan zegt die vrouw in vers 25. Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het die met jou spreekt. Ik ben het. En dan komen zijn discipelen, dat sla ik even over. En er staat in vers 28, de vrouw nu liet haar waterkruiken staan. Zie je het? Op dat moment is er iets met deze vrouw gebeurd. Op dat moment had ze geen water meer nodig uit de Jacobsbron. Bovendien hadden we al gelezen dat Jacob zijn bron gegeven had aan zijn zoon Jozef. En Jozef en Jezus, dat betekent allebei hetzelfde. Dus Jacob had zijn bron waar hij uit dronk. En zijn kudde allang gegeven aan Jozef. En nu moest deze vrouw dat ook doen. Haar bron geven aan Jezus. Aan Jozef. De ware Jozef. En dan laat ze haar kruik staan. Ze heeft dat water niet meer nodig. Dus ze is helemaal vol. Want ze zegt in vers 29. Kom, zie iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Het gevolg is dat de hele stad zich er zo verbaasd is. Om het getuigenis van deze vrouw. En vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem. Om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Hij heeft me al mijn schuld laten zien en al mijn zonden. En ze lopen uit en ze gaan naar Jezus toe. En ze vragen om bij hem te komen. En hij blijft er 2 dagen. In vers 41. En er komen er veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeggen tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker der wereld is. Daar wil ik mee afsluiten. Hij is het werkelijk voor jou. Jouw zaligmaker. En vanavond heb je hem gehoord. Ik heb eigenlijk alleen maar de Bijbel genomen en daaruit verklaard wat Jezus, hoe Jezus is, hoe de Heer Jezus is en wat hij gezegd heeft en hoe hij met deze vrouw omging. En je moet niet denken dat hij vanavond anders met jou om zou gaan. Je kunt er eigenlijk niet onderuit. Deze vrouw heeft alles gezegd wat ik verkeerd gedaan heb. Maar hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn heiland. Dat kan vanavond. Dat kan vanavond. We zien de Heer Jezus niet. Maar als 2 of 3 tot zijn naam samenkomen, daar is hij. Je kunt vanavond naar hem toe gaan. Je kunt tegen hem zeggen: Heer, ik ben als deze vrouw, ik heb u nodig. Ik heb de bron van levend water nodig. En alles wat mensen zeggen, al die bronnen, ik wil ze laten staan. Want ik wil u. De zaligmaker. De heiland van de wereld. U alleen kunt mij redden. Ja, ook mij. Zoals ik ben. Maakt zijn bloed van zonde vrij. En mijn ziel is gans verblijd. Want de heiland redt ook mij. Geloof het. Zullen we samen danken. Jezus, ik dank u voor dit wonder. Dat u uit de hemel bent gekomen. Naar deze vrouw toe en naar ons toe. En dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken. Dat u gekomen bent om de schuld van mijn schuld, onze schuld, op u te nemen. Dat u gekomen bent om een bron van levend water aan ons te geven. Als u hem vraagt, als we willen afzien van alles wat we zelf zijn. En alles wie we waren en alles wat we nog zullen doen. Als we willen afzien van zoals we geboren zijn. Als we ook willen afzien, Heer, van alles wat we hebben gehoord. Van geluiden om ons heen. Hoe het allemaal moet en hoe het allemaal kan. Zoals ik ben. Zo kom ik bij u, Heer Jezus, vanavond. Omdat ik u nodig heb. Omdat ik geloof, Heer. Dat u gekomen bent om zondaren zalig te maken, waarvan ik de grootste misschien ben in mijn eigen ogen. Ik geloof in uw liefde. Ik geloof, Heer, dat ik mezelf niet kan redden. Mijn eigen wil kan dat niet, mijn tranen kunnen het niet doen. Alleen u. En daarom kom ik tot u, Heer. En willen we in geloof uw leven aannemen in ons leven. U staat aan de deur en u klopt. We willen voor u open doen. En zeggen: Heer Jezus, kom in mijn hart. En wilt u maaltijd met me houden. Wilt u in mijn leven de bron zijn waaruit ik leef. De bron die opspringt tot in het eeuwige leven. Amen.
Nou, daar sluiten de volgende liederen wel bij aan, denk ik. Twijfel niet aan Jezus' liefde. Geef u toch over. En wat zal de wereld mooi zijn op die dag.
Zijn er staat open.
Ja, zo heeft het de oproep, zowel door woord en muziek, weer mogen klinken vanavond. Ik ken velen van u en ik maak me over het algemeen geen zorgen erover. Maar ja, ik ken er ook niet iedereen naartoe. Dus. En wat ik er dan maar aan toe wil voegen, er is genoeg over gezegd, maar... dat de oproep geklonken heeft om tot hem te komen. Ik kan me herinneren dat, alweer heel veel jaren geleden, ik weet nog wel, was 1987 dat ik zelf tot geloof gekomen ben. En dat ik tegen een ouderling zei, dat ik de Heer Jezus had aangenomen. En dat nam die me toch nog wel kwalijk. Want dat kon je zomaar niet zeggen. Nou heeft gehoord vanavond, het is niet zo dat je hem aannemen mag. Je moet hem aannemen. Er staat zwart op wit in de Bijbel. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Die verantwoordelijkheid legt u. Er staat ook in de Bijbel. God spreekt 2 tot 3 maal. En daarna is het over. Je kunt vanavond deze tent niet uitgaan zonder hem aangenomen te hebben. Wij zijn geen organisatie waar naar voren moet komen. Of voor een knielenbankje moet gaan. U doet dat in uw binnenkamer. En u vraagt hem woning bij u te maken. En dan zal hij dat doen. Ik denk dat het daarmee voldoende gezegd is. We zullen nog een lied zingen, maar voordat we dat doen, heb ik nog een paar mededelingen van organisatorische aard. Links van mij staat een boekentafel met cd's. Tegen een kleine vergoeding kunt u die daar meenemen. En rechts van me staat de kleine boektafel. Die is gratis, daarom is die ook klein. De meeste is al meegenomen. Hè? Maar dat kunt u gratis meenemen. Van harte aanbevolen. We zingen dus nog een lied. Ik stel voor dat we dat in aansluiting tot de prediking doen met lied 78. Zou overigens geweldig passen in het repertoire van het mannenduo. Hoe lang zoek je nu al naar meer vrede en rust? Misschien bid je om dieper geloof. Maar waarom ga je niet naar het altaar, de troon, van wie rust is in zijn woord heeft beloofd? En wat er verder volgt. Tijdens het zingen is er collecte. Vergeet even